Bye Bye Baas, de podcast.
Ja, als je een aap leert klimmen, krijg je een kokosnoot op je neus.
Bye Bye Baas, de podcast. Voor de ondernemer van morgen.
Ja, als ze bij Cirque du Soleil, als alle acrobaten ziek zijn, dan gaat de show ook niet door. Dus ik denk dat dat een beetje, misschien een gekke vergelijking, maar dat hetzelfde zou zijn als voor mij. Ja.
Bye Bye Baas, de podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout.
Dames en heren, van harte welkom weer bij deze podcast van Bye Bye Baas. Ik ben Sebastian en we zitten hier vandaag tezamen met Boudewijn Metselaar. Boudewijn, van harte welkom.
Hi.
Boudewijn, jij bent, ik mag wel zeggen, reder of mag ik die naam niet gebruiken?
Nou ja, reder vind ik altijd wat grandioos klinken voor iemand met één schip. Of ik noem het zelfs nog wel een boot. Dus ik introduceer mezelf meestal als schipper zijnde. En als de vloot groter wordt is dan in de toekomst, dan durf ik misschien het woord reder wel ooit te gaan gebruiken.
Wat is nou het verschil tussen een boot en een schip eigenlijk?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het meer een kwestie is van de lingo binnen de schipperswereld. En een schip en een boot. En ik ben gewoon een schipper. Ik ben gewoon een Amsterdammer met een boot die toertjes doet. Dus ik noem het een vaartuig, boot, schip. Dat maakt mij allemaal niet uit. Ik zit er niet mee. Maar als je tegen andere schippers of tegen iemand anders die van de rondvaart komt, van de grote vaart, zegt de kapitein en zegt ze. Ik ben een schipper. Dat is niet voor mij weggelegd.
Ja, je vertelt het net eigenlijk al. Jij hebt een schip, ligt in Amsterdam. Daar vaar je er ook mee rond. Je doet rondvaarten met de Drift Away. Wat kun je ons er allemaal over vertellen?
De Drift Away is een moderne salonboot van 10 meter. Ik doe luxe, kleinschalige, wat we tegenwoordig zo mooi noemen, een soort van experience-based rondvaarten. Het is dus een stukje gidsen vertellen over de stad Amsterdam. Een beetje entertainment op een leuke, interactieve manier. In een kleinschalige en luxe setting. Ik doe dat dan met ongeveer maximaal met 8 personen in privégezelschappen. En dan doe ik ook een soort van shared cruises. Dat houdt in dat mensen gewoon een kaartje kunnen kopen. 1 of 2 of 3 of 4. En dan maximaal 6 personen vaak dan rond. En dat is inclusief drank aan boord en gezelligheid.
Dus jouw product is gezelligheid?
Ja, mijn product is eigenlijk voornamelijk gezelligheid. Mensen boeken een rondvaart om de stad te verkennen. Ik denk dat ik dat ook grotendeels bied. Een stukje geschiedenis, een stukje cultuur. Ik ben zelf Amsterdammer, ook geboren aan de gracht. De rondvaarten komen langs het ziekenhuis waar ik ben geboren, aan de Prinsengracht, ons lieve vrouw, gasthuis. Merendeel van mijn klandizie is buitenlands. Ik zou zeggen eigenlijk 99% is buitenlands. En daarvan is ongeveer 90% Amerikanen. Dus het is heel erg beperkt. En over het algemeen vinden jullie dat erg leuk om van een soort van een local perspective een tour te krijgen. De gezelligheid houdt het leuk voor mij. En daarom vind ik deze manier van rondvaart aanbieden. Zou ik dat voor de rest van mijn leven willen doen? Want je ontmoet elke keer nieuwe mensen. Maar het is wel op een leuke, gezellige manier. Ik heb in het verleden ook veel voor andere reders gewerkt. En weet je, de vrijgezellenfeestjes en de strippers en de dronken Engelsen. Ik heb het allemaal gezien. En op een gegeven moment, eerst is het spannend. Daarna is het leuk en daarna wordt het gewoon vervelend. En op deze manier hou ik het leuk voor mezelf. Ik ontmoet interessante mensen. Ik hoop dat mensen ook denken dat zij iemand ontmoeten die interessant is. Daar hou ik echt mijn plezier uit.
Nou ja, daar willen we natuurlijk alles over weten straks. Nu is de vraag, kun je ons even meenemen in het pad wat jij bewandeld hebt? Hoe ben je hier nou uiteindelijk zo beland?
Ik ben in het rondvaren beland doordat ik in 2013 een sloep had gekocht samen met mijn broers. En het idee was dat we die sloep soort van kostendekkend zouden krijgen door die met Koningsdag en de Gay Pride te verhuren. Al snel kwam ik erachter dat je daar wel meer mee kon dan alleen kostendekkend krijgen. Dus dat was een soort van leuk verdienmodel om destijds je boot te verhuren. Dat noemen we de piraterij in Amsterdam. Want het was een boot zonder een exploitatievergunning, zoals dat heet. Toen tijdens mijn studententijd ben ik toen eigenlijk zijn er meer bootjes bijgekomen. Werd dat Koningsdag en de Gay Pride echt een soort van businessmodel. En zo heb ik iemand leren kennen die een stuk ouder was dan ik. En die erg ondernemend was. En die zat ook in de bootjes. En die begon toen net echt een soort van rederij op te zetten. En toen ben ik eigenlijk jarenlang een beetje een soort van de tweede man geweest. En heel veel varen en meedenken over de proces. En is mijn passie ook voor varen ontstaan. Ook in mijn vrije tijd ben ik eigenlijk voornamelijk te vinden op het water. Ik vind het heerlijk om er te zijn. Heel rustgevend. En op een gegeven moment was ik er klaar mee, denk ik, om voor deze vriend te werken. En toen ben ik voor iemand anders gaan varen in de rondvaartsector. En die deed veel meer kleinschalige, soort van luxe, shared cruises op een klassieke salonboot. En daar werd heel veel geld verdiend. Dus toen dacht ik van, nee, ik doe eigenlijk al het werk. Maar ja, aan het eind van de dag moet ik al die cash die ik heb gekregen aan mijn baas geven. Terwijl ja, ik doe uiteindelijk alles. Dus dat kan ik zelf ook wel. En toen was het idee geboren al snel. Toen wou ik eerst eigenlijk partner worden in deze meneer zijn bedrijf. Maar die was het daar niet helemaal mee eens. Dus toen zei ik adieu, ik ga voor mezelf. En toen ben ik bij de Driftway uitgekomen.
Jij laat mij ook een beetje ontvallen dat het heel vriendschappelijk is begonnen, maar minder vriendschappelijk uit elkaar is gegaan.
Nou, ik denk dat het lastig te omschrijven is. Ik denk dat ik op een bepaalde soort van manier iemand heb leren kennen en het heel leuk vond om samen met hem, of hij was echt de ondernemer en ik was de jonge hond die daar kwam kijken en heel veel leerde en het allemaal heel spannend vond. Alleen over tijd veranderde de dynamiek, want ik vond dat kleinschalige samen dingen doen heel leuk en overal bij betrokken zijn. En op een gegeven moment werd het bedrijf groter en groter en ging dat niet meer. Toen verviel eigenlijk wat het voor mij interessant en spannend maakte. En het soort van de leermomenten vervielen voor mij. En dan op een gegeven moment, dan werkt het voor alle, of werkt het voor mij niet meer. En toen dacht ik, weet je, ik wil wat anders doen. Het is niet in een negatieve manier afgelopen. Alleen de dynamiek is gewoon veranderd over tijd. En vandaar dat ik iets anders wou.
Ja, je begon eigenlijk heel erg hands-on in het bedrijf. En naarmate dat bedrijf groeide, ja, daar groeide je eigenlijk in mee ook qua vaardigheden. En op een gegeven moment dacht je van ja, maar ik kan veel meer dan alleen maar een bootje besturen. Maar je kreeg de kans eigenlijk niet om daar wat mee te doen.
Ja, nou ja, ik denk dat ik de kans wel had kunnen krijgen daar om er wat mee te doen. Alleen ik denk niet dat wat er tegenover stond, dat ik dat genoeg vond. En dat ik dacht, als ik dan al deze dingen doe en deze verantwoordelijkheden moet gaan dragen, dan doe ik dat liever voor mezelf. Want je hebt uiteindelijk denk ik dezelfde stress en dezelfde werkdruk. Alleen je hebt hele andere opbrengsten.
Je hebt gedag gezegd tegen een baas op dat moment. En zelf in je eentje de woelige wateren opgegaan. Wat gebeurde er toen?
Ja, dat was een spannende tijd. Ik denk dat ik in de situatie waar voor de laatste baas werkte, die kleinschalige rondvaarten deed op een mooie historische salonboot. Dat de situatie, althans wat mij heel erg triggerde, was ook gewoon dat er heel veel geld verdiend was. En het leek eigenlijk allemaal heel makkelijk te gaan. En ik dacht, dat kan ik ook wel kopiëren. Wat deze man doet, of wat dit bedrijf doet, dat kan ik relatief makkelijk kopiëren. Want het is gewoon een leuke boot. En voornamelijk door hele goede reviews op TripAdvisor jezelf op een hoge positie te krijgen. En dan stroomt het vanzelf binnen. En in de tijd dat ik daar weg ben gegaan en voor mezelf ben begonnen, kwam ik erachter dat het toch wel lastiger was om heel hoog op TripAdvisor te komen. Dat ging niet op de een of andere dag. Ook al had ik daar wel mijn eigen theorieën over hoe ik dat veel sneller kon bereiken. Ik denk achteraf dat die theorieën wel redelijk klopten. Want ik sta nu inmiddels op nummer 5 van de 220 aanbieders in Amsterdam. Dus dat heb ik eigenlijk best snel gedaan.
En dan heb je het over rondvaarten.
Ja, over rondvaarten. Dus in de rondvaartsector heb je een rankinglijstje. Daar sta ik dus nu goed in. Alleen in de periode dat ik daar weg ben gegaan, is TripAdvisor bijvoorbeeld anders bedrijven gaan weergeven. Dus vroeger kon je zoeken op, oké, wat zijn gewoon de beste aanbieders? En dan kwam de top 10 naar boven en dan koos je daarop. Maar op een gegeven moment zijn ze zelf ook gaan verkopen. Dus toen wouden ze niet meer de beste aanbieders makkelijk maken om te vinden. Maar dan kreeg je eigenlijk eerst de beste aanbieders die ook een kaartje verkochten via TripAdvisor. Die kwamen boven. Dus die dynamiek veranderde heel erg. En ik denk dat ik me daarin heb verkeken. En te veel eieren in één mandje had gelegd van oké, als ik dat maar doe, dan komt het wel goed. En dat bleek achteraf lastiger te zijn dan gedacht.
Als je er nu op terugkijkt, dan had je het anders aangepakt.
Ja, dat is lastig om te zeggen. Ik denk dat ik andere ik denk niet dat ik veel dingen anders had gedaan, maar ik denk wel dat ik andere verwachtingen had gehad over hoe snel het lucratief of succesvol zou worden. En dat neemt niet weg dat ik het eerste jaar prima heb verdiend, maar ik had daar gewoon onrealistische verwachtingen op zitten op hoeveel er verdiend zou worden en hoe snel dat zou kunnen gaan. En nadat ik weg ben gegaan bij, bij mijn vorige werkgever, toen ging het daar ook heel snel bergafwaarts. Het was een hele unieke situatie op het moment waarin hij zat. In een korte periode vanaf het moment dat ik bij hem kwam werken totdat ik wegging, zat hij soort van in een soort van, weet je, op een roze wolk financieel gezien. En klandizie-wise gezien. En dat kwam puur door gewoon een beetje een unieke omstandigheden van TripAdvisor in de juiste zomer. En ook minder concurrenten dan het jaar daarna. Want andere mensen waren natuurlijk ook niet gek. Die zagen ook, oh, dit werkt, het model is fantastisch. Deze vent, die vaart zijn ballen uit zijn broek. Dus dat kunnen we ook doen. En dat is ook veranderd in de tijd dat ik ben begonnen, dat je wel meer concurrenten hebt gekregen op dit vlak. Dus de algehele dynamiek van de markt heb ik onderschat. Ik dacht, die rondvaartmarkt zit veel meer vastgeroest. En als je dan eenmaal een soort van je niche hebt gevonden, dan heb je gewoon iets wat elk jaar, weet je, zo'n beetje een soort van cash cow, die maar gewoon blijft voortbestaan. Maar dat is veel dynamischer. Dat verschilt echt per jaar.
Dit ga ik lekker zelf doen. En toen ging je het uiteindelijk zelf doen. En toen viel dat dan toch eventjes tegen op dat moment.
Ja, dat viel tegen. Ik denk nog zeker dat het allemaal echt dezelfde situatie te behalen is. Maar met wel veel meer componenten. Dus tegenwoordig dat de strategie van eigenlijk alleen maar hoog scoren op TripAdvisor, die heb ik snel laten gaan. Het bleef uiteindelijk belangrijk. Maar ik ben veel meer gaan zoeken naar partners. Dus ik werk met een aantal hotels samen in Amsterdam. En dan via de conciërges krijg je redelijk wat klanten doorverwezen. Ook daarin weer bleek, ik had dat veel makkelijker gedacht. Ik denk als je maar gewoon je portemonnee trekt. Want dat, zo gaat het in deze wereld. Alles wordt voor wat hoort wat. En jij bent degene die het meest betaalt, dan krijg je ze wel. Nou, dat bleek ook uiteindelijk vies tegen te vallen. Wat ik achteraf weer heel prettig vind. Want ik heb nu inmiddels relaties opgebouwd met allemaal mensen. Dus dat is ook moeilijker voor iemand anders om daar weer tussen te komen. Maar ja, er waren heel veel dingen waar ik verwachtingen op had zitten, die achteraf toch wel heel anders bleken te zijn. En dat was wel geestig. En dan soms dacht ik ook van, waarom had ik eigenlijk die gedachtes? Want ik wist er eigenlijk helemaal niks van af. Maar ik dacht het toch wel te weten. En dan, zo over tijd, dan loop je een paar keer tegen een deur aan. En dan moet je toch weer even op een andere manier proberen. Maar dat maakt het ondernemen ook leuk, denk ik.
Zijn er andere manieren waarop je jezelf promoot?
Ik heb toen in het begin, mijn eerste jaar, heb ik me eigenlijk voornamelijk gefocust dus op hotels. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik was ook bang om mezelf te veel te spreiden. Want als mensen je bellen, je moet wel beschikbaarheid hebben. Dus ik had liever een paar partners die ik beschikbaarheid kon bieden, dan dat je, weet je, overal een klein beetje krijgt. Maar veel mensen, althans veel conciërges, als ze bellen en ze bellen 5 keer en ze krijgen 3 keer te horen, ja, kan niet, want ik heb geen beschikbaarheid. Dan volgende keer dan bellen ze niet Boudewijn en dan bellen ze Pietje. Want ja, waarom bellen? Ik krijg toch te horen dat hij niet kan. Dus dat was lastig om daar een weg in te vinden. En nu ben ik zelf veel meer, of dan nu op dit moment, aan het focussen om ook online marketing te doen. Ik had eigenlijk helemaal nooit echt een goede website. Alles was gewoon een beetje word of mouth advertisement. Een goede website bouwen, veel meer online te verkopen. En online spreekt me ook meer aan om iets minder afhankelijk te zijn van de conciërges en andere partners die mij bellen, die me persoonlijk kennen. Omdat het me ook in staat stelt om eens een keer, als ik bijvoorbeeld online gewoon alle boekingen een dag dichtgooi, ja, dan kunnen mensen gewoon niet boeken. Maar als ze me weten te vinden, dan kunnen ze altijd nog de dag daarna boeken. Terwijl conciërges veel meer zoiets hebben als ik zeg, oké, ik ga dit weekend niet varen en het is hartstikke druk en ze gaan bellen en zeggen, ja, ik heb er gewoon geen zin in. Dat zo werkt het niet.
Nee.
En de kracht van mijn bedrijf, waar ik zelf achter sta, is dat ik alles zelf vaar. Dus ik kan altijd mijn kwaliteit garanderen.
Wanneer is nou het moment dat er driftaways bijkomen?
Ja, ik weet nog niet of ik dat überhaupt wil. Het ideale scenario voor mij, is de ultieme droom, is om te kunnen zeggen, ik vaar van woensdag tot en met zondag 5 dagen in de week op deze tijden. En take it or leave it. En dat je weet dat de maandag en de dinsdag bij wijze van spreken altijd vrij zijn. En dat je gewoon zelf je rooster dicteert. Dat je een product hebt dat mensen leuk vinden en aantrekkelijk vinden. En daardoor bereid zijn eigenlijk te komen wanneer jij beschikbaarheid biedt. Versus op dit moment dat ze bellen en ze zeggen, oké, ik wil om 3 uur 's nachts varen. Doe ik het ook. En daar zou ik graag van af willen. En het liefst zou ik 1 boot willen die altijd vol zit. En misschien een bepaald luxe ideaal scenario. Zou ik een prachtig gesloten boot willen voor de slechte weerdagen. En een prachtige open boot voor de mooie weerdagen. Om altijd het ultieme product te kunnen bieden. En ik denk dat ook wel het doel is om op die manier invulling aan te geven. Want ik vind het daarnaast ook nog wel leuk om andere dingen te ondernemen, heb ik gemerkt. En het varen is in die zin, zie ik meer in de toekomst als iets wat ik heel leuk vind, waar ik goed in ben, een stabiele basis creëert. En daarnaast ook nog een beetje ruimte om andere zaken te doen.
Oké, dus we zijn begonnen met Boudewijn die het leuk vond om te varen. Daar ontstond Boudewijn de ondernemer eigenlijk uit, nog steeds in de boten. Maar er ontvouwt zich al langzaam een ander plan.
Ja, havens ontwikkelen. Ja.
Mag je er al wat over zeggen?
Ja, nee, dit jaar heb ik een stuk kade in Amsterdam weten te kopen in het centrum. En dat is best wel uniek. Ik durf zo ver te gaan als dat dit de enige kade in Amsterdam centrum is die in privébezit is. En daar wil ik graag een aantal lichtplaatsen ontwikkelen. En in alle werkzaamheden om te kijken of dat mogelijk is en haalbaar is, ben ik er wel achter gekomen dat in Amsterdam lichtplaatsen ontwikkelen. Ik denk dat daar veel te behalen valt in de toekomst. Daar is gewoon een tekort van. En er komen steeds meer mensen bij met centjes die graag een leuke boot willen. Een mooie boot, een dure boot. En die willen graag dat die boot op een goede, veilige plek ligt. Met de juiste voorzieningen. Dus ik denk dat daar, en helemaal in de toekomst met dat Amsterdam helemaal elektrisch wilt varen, denk ik dat het steeds belangrijker wordt dat daar de juiste voorzieningen worden voor aangeboden. En ik zou graag degene zijn die ze biedt.
Ja, is dat de toekomst van de rondvaart in Amsterdam? Het moet altijd allemaal elektrisch zijn?
Ik denk dat ze hebben als doelstelling nu 2025... dat alles wat in het centrum rond moet varen qua pleziervaart en grotendeels ook passagiersvaart met een paar uitzonderingen elektrisch moet zijn. Of dat haalbaar is, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze het gaan halen. Ik denk dat ze die doelstelling weer moeten uitstellen. Maar ik denk dat het onontkoombaar is dat we op een gegeven moment, later 2030 zijn, 2035, alles elektrisch gaan krijgen.
Hoe is dat met andere regelgeving dan? Kijk, in het begin, als je gewoon een boot vaart, ja, dan hoef je niet echt over dingen na te denken. Anders dan wat de baas je vertelt. Maar goed, nu ben jij de baas. En zegt de gemeente gewoon van, je moet zus doen, je moet zo doen. Hoe blijf jij daarvan op de hoogte? Hoe ga je om met de gemeente? Heb je daar relaties, connecties?
Ja, dat is een hele, hele goede vraag. De regelgeving, enigszins heb je namelijk zeggen, een vereniging, Rederijen Amsterdam. Dat is een vereniging van kleine reders in Amsterdam, waar informatievoorziening rondgaat. Dus je hoort wat. En ik heb uiteindelijk nog een vriend die inmiddels een hele grote rederij heeft opgebouwd. Een van de nieuwe grote in Amsterdam. Dus ik krijg daar ook wel vaak, als ik koffie ga drinken, weer even de goede informatie. De informatie die de kleine spelers niet echt meekrijgen, maar de grote jongens wel, omdat die er veel meer bovenop zitten. En de regels zijn belangrijk. De regels over elektrisch varen en zo, daar zitten ontwikkelingen in, die krijg je allemaal mee. Wat veel belangrijker is om goed van op de hoogte te blijven, is hoe je nieuwe exploitatievergunningen moet aanvragen. Want de gemeente heeft de afgelopen jaren gewoon hele grote wijzigingen doorgevoerd in het systeem. Ik ben daar zelf onder andere heel erg de dupe van geworden. Ik heb in 2019 een exploitatievergunning gekocht. En ik krijg gewoon 3 maanden later, 4 maanden later te horen dat ze die over 3 jaar terug wilden. Terwijl die exploitatievergunning voor onbepaalde duur was. Dus voor de rest van mijn leven. Dus dat is nog een groot verschil, 3 jaar of de rest van je leven. En ik heb de fout gemaakt, want ik wist dat er veranderingen aan zaten te komen. Dat ik er wel op vertrouwde dat de gemeente wel gewoon redelijk zou zijn. En ja, de gemeente heeft er ook geen baat bij om mensen gewoon financieel in een lastig pakket dan wel te ruïneren. Maar dat vertrouwen achteraf blijkt toch wel een beetje misplaatst. In de grotere veranderingen worden de kleine ondernemers niet altijd meegenomen. En het lijkt erop dat de gemeente ja, misschien vinden ze het vervelend, maar ze gaan niet het hele beleid veranderen of uitzonderingen toepassen om de kleine ondernemers te beschermen. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken, want daar zullen natuurlijk ongetwijfeld allemaal zaken over gevoerd worden door onder andere ik en andere partijen. Maar dat is de regelgeving is veel meer een onderdeel van mijn leven geworden dan dat ik leuk had gevonden. En als ik erop terugkijk, waren die jaren van de piraterij zonder exploitatievergunning toch wel verdomd makkelijk. Ja.
Het waren toch andere tijden. En nee, je bent er nu in ieder geval veel mee bezig. Of misschien wel te veel mee bezig voor je eigen gevoel. Wat vind jij dat de overheid in de breedste zin van het woord, en in dit geval de gemeente, meer zou moeten doen, juist ook om kleine ondernemers ondersteuning te bieden?
Qua de vergunningen, beleid en zo heb ik heel veel opmerkingen te maken over wat ik denk dat beter kan en wat reëler zou zijn en wat fair is. Maar de nationale overheid, ik vind dat ze het nu eigenlijk echt verdomd goed doen. En in de breedste zin van het woord, want de tegemoetkoming vaste lasten en op dit moment de tozo die je krijgt. Het is absoluut geen vetpot en het is nog steeds echt gewoon een hele nare situatie. Maar hij is wel een stuk prettiger gemaakt. Of beter draagbaarder. Het is draagbaarder gemaakt door de overheid. Ja. En ik denk helemaal in verhouding tot andere landen dat we echt in onze handjes mogen knijpen met hoe het tot nu toe gaat. En dat er echt wel goede steun is. En ik hoor dat eigenlijk aan alle kanten, dat er goede steun is binnen de rondvaartsector.
Hoe heb jij de periode van corona beleefd? Hoe is dat voor jou als ondernemer geweest?
Ja, heel onrustig. De onzekerheid. Elke keer niet echt vooruit kunnen plannen. Dat is gewoon, vind ik, heel vervelend. Dat is wel een aanslag op je gestel. Dat je gewoon hoopt dat je weer kan gaan. En vorig jaar was het gewoon heel vervelend dat het dan weer mocht. En dan, ja, dan was er eigenlijk ook niet zoveel handel. Want ik moet het toch echt hebben van toeristen. De hotels waren leeg. Een aantal hotels waren gesloten. Ik had een Groupon gaan doen. Dat werkte wel. Ik kreeg opeens Nederlandse klandizie. Dat was dan wel weer leuk om een keer een heel ander soort publiek aan boord te krijgen. Want de Amerikanen zijn heel gezellig. Maar het zijn wel ook allemaal Amerikanen. Dus het was leuk om iets meer diversiteit te hebben in het publiek. Alleen dan daarna werden de regels aangescherpt. Oh, je mag geen eten en drinken meer doen aan boord. Rondvaren is hartstikke leuk, maar rondvaren met een drankje is super. Dus dat maakt het dan ook weer lastiger. En toen een beetje, dan mocht je maar met zoveel personen. Er waren de hele tijd, en mocht je weer niet. En dan mocht je weer wel, en dan mocht je weer niet. Dus het was, natuurlijk is het beter dan als ze zeggen, oké, je mag gewoon helemaal niet varen. Maar elke keer die veranderingen, dat was elke keer weer, weet je, een klap in je maag. En dan had je weer flyers gemaakt voor een of andere actie. En dan mocht je weer niet varen. En dan had je weer niks aan die flyers. Dus ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat je echt weer terug bent bij hoe het was. Ik denk dat 2023 of zo, dat het dan wel weer goed moet zijn.
Mensen vertrouwen er ook op dat ze bij jou boeken, dat ze ook jou krijgen, want dat staat voor een bepaalde kwaliteit. Nu kijk ik even naar ondernemers, die beginnen vaak ook zo. Die ja, ik ben ergens best wel goed in of ik vind iets best wel leuk, dat ga ik dan doen. Maar dat is natuurlijk ook wel heel kwetsbaar. Want als je dan een keer ziek bent, of de boot werkt niet, of het is ineens slecht weer, je hebt niet echt een uitweg dan.
Nee, dat klopt. Tot nu toe heb ik eigenlijk nooit gehad dat ik niet in staat was om te varen. Ook al voelde ik me misschien wat minder lekker. Ik ben iemand die eigenlijk nooit echt ziek is, dus dat scheelt. Maar ik heb het uiteindelijk altijd inderdaad allemaal zelf gedaan. En als ik een week op vakantie ging, dan zei ik wel lang van tevoren, oké, ik ben die week ook gewoon niet beschikbaar. En daar was ook al een begrip voor, want mensen over het algemeen wisten dat ze me altijd konden bellen. En dat ze dan ook zeiden van, ja, je hebt die vakantie wel verdiend, dat is geen probleem. Maar ja, dan heb je een punt. Als je inderdaad, stel dat ik ziek zou worden of iets zou breken, dan zou ik direct gezien wel een probleem hebben. Ik denk wel dat ik mensen zou kunnen vinden als het moet. Om mij te vervangen. Misschien arrogant gezien. Ik denk niet dat ze het op de manier zullen. Nou ja, niet dat ze het niet zo goed zouden doen of niet goed genoeg zouden doen. Maar niet dat ze het zouden doen op de manier hoe ik graag zie dat het gebeurt. Mm-hmm. En ik denk ook zeker dat ik het lastig vind. Een stukje loslaten van controle. Dat zijn denk ik ook de twee punten waardoor ik het fijn vind om zelf te waren. Eén, het niet de controle hoeven los te laten. En twee, dat het gewoon lekker makkelijk maakt voor mezelf. Dat ik precies weet waar ik aan toe ben. En ik heb meer dan genoeg gezien in de rondvaart. Dat het gewoon heel lastig is om mensen te krijgen die het heel goed kunnen. En een stukje adviezen van die vriend van mij die ook reder is. Ja, als je een aap leert klimmen, krijg je een kokosnoot op je neus. Dus als je mensen vindt die... En dat is bij mij precies hetzelfde natuurlijk. Want ik ben uiteindelijk ook voor iemand anders gaan varen. Ik denk, nou, dit kan ik ook zelf wel, weet je.
Is dat dan, want jij zegt van ja, ik vind het gewoon belangrijk, want kwaliteit en het zegt iets over mij en het is een stukje controle die je hebt. En dat iemand niet hetzelfde product als jij aanbiedt, dat snap ik. Maar de vraag is dat erg? Als die mensen het nou net zo leuk hebben met iemand anders dan jij, omdat jij ziek bent, dan is het toch top?
Ja, dat zou misschien kunnen, want ik noem mezelf uiteindelijk ook maar Captain Jack en ik heet Boudewijn. Dus ik zou ook Pietje Puk er neer kunnen zetten en laten zeggen dat hij Captain Jack is. Maar dat is, ja, ik denk dat je daar, als je daar gewoon in vasthoudt, dat je altijd zelf degene bent die het doet. Als dat je selling point is, dan moet je dat ook blijven doen. En ik denk uiteindelijk dat mensen binnen het hele landschap van toerisme en de local experience en een bepaalde vorm van kwaliteit, dat daar een niche in zit van mensen die zeggen, oh, dat vind ik leuk, dat ik iemand boek en dat ik iets boek en dat is altijd die persoon. En ja, misschien is hij dan een keer ziek en dan gaat het niet door. Maar ja, dat is dan de consequentie van dat product willen. Ja, als ze bij Cirque du Soleil, als alle acrobaten ziek zijn, dan gaat de show ook niet door. Dus dat ik denk dat een beetje, misschien een gekke vergelijking, maar dat hetzelfde zou zijn als voor mij, ja.
Jij bent een beetje het Cirque du Soleil van de Amsterdamse grachten. Ik weet niet, ik wil heel graag een Amsterdamse doen nu.
Nee. Dat is, ja, nee. Ik denk dat hetzelfde principe opgaat. Maar er worden, nee, geen acrobatische dingen. Ik kan goed varen. Ik kan leuke dingen doen met de boot. Soms zijn de mensen het indrukwekkend. Ik zeg altijd oefening baart kunst. Maar geen Cirque du Soleil.
Wat je nu zegt is, ja, kwetsbaar, dat klopt. Maar tegelijkertijd is dat in de markt waarin jij zit ook niet heel erg, omdat dat ook een stukje exclusiviteit met zich meebrengt.
Ja, dat denk ik zelf. Ik heb het altijd tot nu toe lastig gevonden om die unique selling point goed te vertalen, marketingtechnisch gezien. Hoe je dat precies vertaalt in een product naar de markt toe. Maar ik denk uiteindelijk dat men, als ik daar een goede manier op vind, om dat te vertalen, dat mensen daar wel waarde in zien. En ik merk ook dat bij de hotels die mij verkopen, die verkopen niet de Driftway, maar die verkopen Captain Jack. En de mensen die daar budget voor hebben, die zijn daar gevoelig voor. Die vinden dat leuk.
Heb je voor Captain Jack dan gekozen als alter ego, specifiek vanwege de Amerikanen?
Nee, ik heb voor Captain Jack gekozen, gek genoeg, vanwege TripAdvisor. Ik heet Boudewijn en bij de baas waar ik toen voor werkte, wou ik graag laten zien hoe goed ik was. Ja, dan moet natuurlijk wel die naam terugkomen in die reviews. Dus als ik dan zei, ja, give a review voor Boudewijn, dan, als ze dan al je naam wisten te herinneren, dan gingen vaak de eerste drie zinnen over hoe je precies die naam schreef, of dat ze zich verontschuldigden voor niet goed je naam weten te onthouden. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, Captain Jack is gewoon makkelijker. Jack Sparrow, haha, dat onthoudt iedereen. En ja, dat werkte gewoon heel goed. Dus dat is zo blijven hangen.
Je had het net ook, we hadden het over exclusiviteit, niche-markt. Je zegt net ook zelf, hey, het heeft best wel lang geduurd, maar ik heb een staat van dienst opgebouwd op TripAdvisor. Waardoor mensen ook voor mij kiezen. Nu zijn er heel veel aanbieders in Amsterdam. Hoe kan het nou dat jij daar dan zo goed in scoort?
Ik denk dat het één is erop gefocust zijn, om te vragen. En twee, doordat ik een goed product lever. En ik ben er zelf nogal trots op dat ik zo hoog ben weten te komen. Want ik doe over het algemeen rondvaart tot met maximaal 6 personen. En eigenlijk al mijn concurrenten die kleinschalig doen, die doen tot en met 12, soms tot 10. Dus die doen per keer een stuk meer mensen. Dus die hebben gewoon wel een hoger volume van mensen dat ze vervoeren. En dan zitten er ook concurrenten tussen die boot hebben die er 30 doen per keer. Dus de hoeveelheid reviews is heel belangrijk voor hoe hoog je komt. En ook de kwaliteit van de reviews is belangrijk voor hoe hoog je komt. Dus ik denk door gewoon consistent aan mensen te vragen om een review achter te laten. En ik denk dat mensen ook veel meer geneigd zijn om een review achter te laten als dat de, ja, als zijn de exploitant dat aan ze vraagt, of de eigenaar of degene, dat ze weten voor wie ze die review achterlaten. Versus gewoon voor een brand of een bepaald merk. En het doel is natuurlijk om op nummer 1 te komen. En tot nu toe heb ik 190 TripAdvisor reviews en die zijn allemaal 5 sterren. Dus het is een smetteloze staat van dienst.
Ja.
Dus ik denk dat als je dat lang genoeg volhoudt, dat je daar ook wel op uitkomt. En dan ga je er denk ik echt de vruchten ervan plukken als je hoog staat.
Ja, je maakt het heel persoonlijk. Je vraagt natuurlijk ook zelf om die reviews, maar het gaat ook om jou.
Ja, dus het gaat ook om mij.
Als je een review achterlaat, dan is het niet voor een of ander groot concern. Het is ook echt voor Captain Jack, want wat hebben we met hem gelachen.
Ja, en ik vind het zelf ook heel leuk. Ik merk dat ik ook de reviews, dat ik als er veel gevaren wordt, dat ik ook elke dag even kijk. Je krijgt altijd een mailmelding, maar ik ververs het altijd. Want ik vind het altijd even leuk om te zien, ook welke klanten de moeite hebben genomen om echt die review voor je te schrijven. Mijn ervaring is dat heel veel mensen zeggen, ik schrijf een review voor je, of die zeggen, gaan we doen, en die doen het niet. Zelfs ben ik daar ook schuldig aan geweest, dat ik denk, wel eens tegen iemand op zeg, ja, ik schrijf een review voor je, en dan doe ik het niet.
Stel nou dat er een, en het gebeurt ongetwijfeld wel eens, nieuwe spelers komen op de rondvaartmarkt in Amsterdam. Hoe dealen jullie met elkaar? Is dat altijd pijs en vree en vriendschappelijk?
Ik weet niet. Ik heb zelf ervaren dat in die rondvaartmarkt, die zat gewoon heel erg vastgeroest. En nu met nieuwe vergunningen die zijn uitgegeven voor 2024, zal dat ongetwijfeld gaan veranderen. Ook al zijn het voornamelijk bestaande raiders die weer nieuwe vergunningen toegewezen krijgen. Ik heb dat zelf heel erg onprettig ervaren. Ik ben daarom ook geen lid meer van de Vereniging Rederijen Amsterdam. Ik ben daar ooit lid van geworden, naar de eerste meeting gegaan. En ik werd daar soort van, ik had het gevoel, en dat is misschien helemaal mijn perceptie, maar dat ik als een soort van brugpieper op de middelbare school kwam. En dat het allemaal zesde klassers waren. En dat ik daar met mijn rugzakje in mijn eentje op het schoolplein stond. Beetje totaal. Zonder broek over je hoofd getrokken. Dus zo kwam dat over. Dat ik echt dacht van en dan kom je erachter. En dan denk je, ja, ik snap het ook wel. Want best wel veel mensen zitten best wel vastgeroest in hun patronen. En dan kom je bij hotels binnen die met hun samenwerken. En dan pik je hun klandizie af, om zo maar te zeggen. Dus ik, aan de ene kant vond ik het heel jammer. Maar ik vind nou niet echt dat er een hele warme sfeer in de rondvaart hangt. En bij veel raiders is een beetje een soort van territorium of een bepaalde opstaplocatie. Dat wordt geclaimd, terwijl dat eigenlijk allemaal openbaar is. Nee, ik vind niet een hele leuke sfeer. Omdat ik natuurlijk heel veel schippers ken vanuit mijn tijd van zelf schipperen, kom je veel mensen tegen en heb je met andere mensen op het water wel leuk of contact en gezellig. Maar dat zijn over het algemeen niet de eigenaren of de reders zelf die je tegenkomt op het water. Dus ik zou niet zeggen dat er nou een superleuke, gezellige, soort van vrij buiterscultuur hangt op het Amsterdamse water. Absoluut niet. In de piraterij was dat eigenlijk veel gezelliger, veel leuker. Pleziervaarten ervaar ik als prettiger onder elkaar dan de rondvaart.
Daarmee bedoel je eigenlijk ook te zeggen dat je als schipper op het water merk je er weinig van. Maar als ondernemer eventjes daarbuiten merk je toch wel dat mensen bang zijn dat er een graantje wordt meegepikt die zij eigenlijk zouden willen.
Ja, ik denk dat ook een hele lange tijd iedereen het gewoon heel goed heeft gehad in de rondvaartmarkt. En dat iedereen het ook heel goed had. Het is uiteindelijk helemaal met de Ik denk dat de rondvaartmarkt een markt is waar je gewoon prima echt een goede boterham kan verdienen. Zonder dat nou mega veel inzet is. Ik maak wel eens de vergelijking met een taxi. Een taxichauffeur die doet ook een investering van 1,5 ton soms of 1 ton.
Mm-hmm.
Nou, dat kost een rondvaartboot ook. Maar als je in een taxi instapt en je zegt, rijd totdat je in slaap valt. Hoe hoog komt die meter nou? En de kosten die daaraan verbonden zijn, die zijn veel hoger dan als jij 5 toertjes op een dag vaart in de rondvaart. Daar verdien je gewoon veel meer geld mee.
Zijn er ook klanten dan waar je eigenlijk liever niet meer mee werkt?
Ja, dat vragen mensen me wel eens. Heb je wel eens vreselijke klanten aan boord? Ik heb wel eens wel aparte mensen aan boord gehad. Die ik niet als prettig ervaar. Maar ik heb nooit de klanten die ik niet wil, is wordt een groep, een 10 Engelsen die aan boord komen om te zuipen voor een vrijgezellenfeest. Daar zit ik gewoon niet op te wachten. Voornamelijk, ze zijn leuk, maar ze is op een gegeven moment is gewoon veel gedronken. En het gaat dat kapot. Of Dan gaat dat om. Het is gewoon niet prettig. En of die klanten nou, of dat nou 10 Engelse loodgieters zijn of 10 bankiers van Goldman Sachs. Het is allemaal hetzelfde qua gedrag. En of ze nou veel betalen of niet, ik wil ze gewoon niet aan boord hebben. Want ik vind het gewoon niet fijn. En ik vind het heel fijn dat ik nu zelf eigen baas ben en ik kan zeggen, ik wil het gewoon niet. Mm-hmm. Dus als groepjes, als mensen wel eens opbellen en dan vraag ik, oké, wat voor groep is het? Ja, 10 jongens. En dan zeg ik, oké, maar een vrijgezellenfeest. En dan zeggen mensen, nee, ja, even gezellig. Ik zeg, weet je zeker dat het geen vrijgezellenfeest is? Nee, ja, het is wel een vrijgezellenfeest. Dan zeg ik, ja, het spijt me. Maar ik kan wel iemand anders aanraden die jullie graag van een boot voorziet. Maar ik bedank je vriendelijk.
En dan raad je iemand aan waar je een hekel aan hebt?
Ja, precies, precies. Nee, er zijn genoeg mensen die hier een verdienmodel op hebben ingericht. En die gun ik ze graag. Maar ik hoef er niet meer aan mee te doen.
Dat is wel mooi, hè? Want er zit nu iemand te luisteren en denkt, dus daarom belt Boudewijn altijd met die grote kindgroepen.
Ja, precies. Ja.
Zeg Boudewijn, wat heb jij als ondernemer wat heb je meegemaakt waarvan je zegt van ja, dat was echt een miskleun?
Als ondernemer, wat een miskleun was, ja, ik denk achteraf gezien de aankopen van het schip dat ik heb gekocht. Ik denk dat ik een andere boot had gekocht. Model graag hetzelfde had gehouden, met voornamelijk kleinschalige cruises doen. Alleen een grotere boot waar je tot, laat maar zeggen, ook eventueel 20 mensen kwijt kan, waarbij je hem wel ook nog intiem kan houden, wel je verdienmodel heel erg vergroot. Omdat ik tot nu toe eigenlijk privéetjes doen tot en met 8 mensen, soms tot 10. Als het lekker weer is, dan kan je ook achter op het dek zitten. Maar doordat je een grotere boot hebt waar je ook een partijtje tot 20 kan doen, heb je gewoon een breder publiek en kan je toch bepaalde dagen beter helemaal vullen. En het gebeurt gewoon vaak dat je bijvoorbeeld om 9 uur 's ochtends een vaartje hebt en dan weer om 4 uur 's middags een vaartje en om 7 uur 's avonds. En dan zit je daartussen zit je toch eigenlijk op de boot. Je bent niet echt vrij, je kan niet echt. Dus niet dat je denkt, die rijden even naar het strand en weer terug. Dus als je die tijd dan ook weer kan vullen, omdat je 2 keer een groepje van 20 hebt of zo, ja, dan wordt je dag een stuk lucratiever.
Hoe had je dat vooraf ingeschat dan?
Ik had vooraf eigenlijk ingeschat dat er genoeg markt zou zijn om dit schip 365 dagen per jaar bij wijze van spreken te vullen. Alleen er zijn gewoon bepaalde dagen in de week waarbij je dat gewoon niet rondkrijgt. Waarbij er gewoon een overschot van aanbod is in Amsterdam. En je hebt een aantal dagen waar er een tekort van aanbod is. Dus als je van 6 mensen op, laat maar zeggen, een luxe manier een shared cruise naar 10 kan doen, dan kan je eigenlijk nog wel hetzelfde product neerzetten. Het wordt een stuk lucratiever. Omdat op die zaterdag gewoon de vraag veel groter is dan wat ik kan bieden en op die maandag dat wegvalt. Dus daarmee compenseer je dat beter.
Ja, dus je had eigenlijk in gedachten van ja, elke dag, ik noem maar even een willekeurig getal hoor, maar willen er 1000 mensen een rondvaart doen elke dag in Amsterdam gemiddeld.
Ja.
Alleen, je had dan niet ingeschat, het ene dag is het 0 en de andere keer zijn het de 2000, zeg maar.
Nee, precies, precies, precies.
Zou je het iemand anders aanraden om iets dergelijks te gaan doen? Natuurlijk niet in Amsterdam, want daar maken ze geen kansen naast jou.
Ja, precies. Als je maar wegblijft van de single, ja. Ik denk dat ik het lastig vind om iemand iets aan te raden. Omdat ik denk dat je het varen leuk moet vinden, het ondernemen leuk moet vinden, dat je eigenlijk alle componenten leuk moet vinden om er te van genieten.
Zijn er wel dingen waarvan je van tevoren had gedacht van ja, dat moet even anders, dat moet je even zo doen. Hè? Kwam dat opstandig jongetje, komt daar die piraat, die staat daar weer, die jij zelf hebt willen implementeren, waarvan je achteraf toch dacht, ah shit, nee, dat was misschien toch niet handig.
Ja, ik had wel zo'n idee over dat je mensen veel meer materiaal kon laten zien. Ik heb ook een soort van tv in de boot waarbij je mensen achtergrondmateriaal kon laten zien en waarbij je een soort van kleine korte stukjes film kon laten zien van hoe Amsterdam vroeger was. En ik had daar een heel idee over hoe je daar veel dieper op in kon gaan. En dan kom je er eigenlijk achter dat heel veel mensen het helemaal niet kan schelen. En
mensen willen gewoon drinken.
Ja, mensen vinden het heel leuk. Ik merk dat de 1 op de 20 mensen die is echt geïnteresseerd in die geschiedenis, die wil daar echt diep op ingaan. Vind ik superleuk. Stelt vragen. En heel veel mensen die die willen gewoon de basics en een beetje de grapjes. En ik denk dat ik zo over tijd ook een bepaalde routine heb ontwikkeld, dat heel veel stukjes geschiedenis eigenlijk altijd verbonden zitten aan een grapje, aan een leuke manier van het brengen en een beetje zelfspot en Amsterdammers en Nederlanders te kakken zetten. Dat is gewoon leuk. En mensen vinden dat over het algemeen heel leuk. En te veel diepgang. Nee. En ik denk ook dat heel veel van het product niet zozeer gaat over wat ik vertel, maar dat mensen ook heel graag zelf wat willen vertellen. En de leukste tours voor mij eindigen in een gesprek. En niet zozeer dat ik zeg, als je naar links kijkt, dan zie je dit. Of als je naar rechts kijkt. Precies, dat soort. Sommige tours die gaan helemaal nergens over. Maar dat vind ik de allerleukste tours, is dat je na anderhalf uur terugkomt en dat je het gevoel hebt dat je een soort van nieuwe vrienden hebt gemaakt. En je krijgt ook nog betaald aan het eind. Ja, dat is het allerleukste. Ja, en ik heb ook echt hele leuke mensen ontmoet in de tours. Dit jaar met corona, of vorig jaar met corona, zat vakantie er voor mij echt niet in. En ben ik door een vaste klant van mij in Amsterdam, een Amerikaanse expat, zijn ik en mijn vriendin uitgenodigd om 2 weken te komen zeilen in Griekenland op een hele mooie privé-zeiljacht. Dus dat was fantastisch.
Hij zocht nog een schipper.
Ja, nee, hij is geen schipper, maar die doet iets anders waar die goed mee boert. Maar dat was superleuk. Dus ik heb echt leuke mensen ontmoet in mijn tijd. En echt zeker.
Goed zeg. Dat is wel leuk. Je noemt iemand die dus vaker met jou heeft gevaren en waar je een soort van bijna vriendschappelijke relatie mee hebt opgebouwd. Zijn er mensen die terugkomen, speciaal voor jou?
Ik heb wel mensen die terugkomen. Ik heb een paar expats die in Amsterdam wonen, die vaker met mij varen. Het zijn eigenlijk altijd expats helemaal. Als ze dan weer familie of vrienden over hebben, dan is dat varen in Amsterdam toch wel een van de klassieke dingen die je doet. Dat komt wel voor. De meeste mensen die in Amsterdam, die expats zijn of die in Amsterdam wonen en bij mij komen varen, die komen terug.
Ze komen voor dezelfde grapjes, komen ze nog eens keer even luisteren.
Nou ja, ik heb wel meerdere routines. Ja. Je moet het ook wel voor je eigen geestelijke gezondheid. Ik bedoel, als je elke keer hetzelfde doet, dan word je ook netter. Ja.
Je moet natuurlijk wel even een teaser geven. Een weetje met een grapje.
We hebben het in Amsterdam, zijn de grachtenpanden die zijn relatief smal en die lopen hoog op. En dat komt omdat grond natuurlijk, of de grond in Amsterdam altijd duur is geweest. Grond is altijd prijs geweest in Nederland. En de grachtenpanden die leunen ook een stuk naar voren. En de vraag is vaak waarom dat dan is. Nou, dat is onder andere om de verhuishaak beter te kunnen gebruiken. Zonder, als je dan iets omhoog of naar beneden huist, dan kinkel je eigen ramen niet in. Maar het is ook een bepaalde manier van een beetje cheaten op je plot. Want als je je huis aan 2 kanten uitbouwt, dan pak je toch een paar extra vierkante meter of een paar halve vierkante meters op je weg naar boven. En dat is de Dutch are known to be cheap. Dus de going joke is, iedereen kent de term going Dutch, waarbij je dus de rekening split. En dat, voor Amerikanen is dat vaak sowieso iets wat een beetje lachwekkend is. Maar dan heb je ook nog de term double Dutch. En double Dutch, you can explain, because although it might seem more expensive because you're using 2 forms of anticonception, it is still however a lot cheaper than getting children.
Nee, ik krijg gewoon double Dutch,
ze zijn een beetje soort van, en we hebben gewoon een aantal slappe grapjes, maar als je het volledige assortiment wilt horen, dan is er een mogelijkheid door gewoon een tour bij me te boeken. En dan kan je het te horen krijgen. En eerst deed ik het eigenlijk exclusief alleen in het Engels. Maar vanwege het afgelopen jaar hebben we de routine ook in het Nederlands geoefend. Dus voor ieder wat wils. Ja.
Oké, hartstikke goed. Ja. Dus als je nog meer van dit soort grappen wil horen, of het nou in het Nederlands is of in het Amerikaans, het kan erbij. Boek dan vooral Driftaway. Driftaway.nl.
Het is driftawaywithjack.com.
Driftaway.com.
Mondvol.
Hartstikke goed. Daar moet je dan zijn. Boudewijn, heel erg hartelijk dank voor jouw komst hier. Dankjewel dat je jouw verhalen met ons wilde delen. Wij wensen je natuurlijk heel veel Amerikanen toe. En zo min mogelijk vrijgezellen feestjes. Dankjewel dat je er was.
Nee, dankjewel Sebastian. Dankjewel, was leuk.
Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Beluister alle afleveringen via byebyebaas.nl en abonneer je. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.